Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven van harte welkom. In deze dienst op Goede Vrijdag gaat onze eigen predikant dominee van der Zwan bij ons voor. We staan in deze dienst stil bij het thema Jezus geeft zichzelf voor ons. Naar aanleiding van het paasgesprek van blok 1 van het Focus Werkboek. Aan het eind van deze dienst verlaten we in stilte de kerk. Op eerste paasdag is er 's morgens om 8 uur de door het ICO voorbereide paasjubel op de begraafplaats Eiteren met de afloop een gelegenheid voor een kop koffie in het kruispunt. Om 9 uur is er het paasontbijt in het koor van de kerk waarvoor ook iedereen is uitgenodigd. Om 10 uur begint dan de eredienst hier in de kerk en natuurlijk is er ook 's avonds om 6:30 nog een eredienst. Op tweede paasdag is er 's morgens om 9:30 een zangdienst hier in de kerk. In de persoonlijke voorbeden denken we aan Martien en Hanneke van der Zwan. Zondagmorgen is de vader van Hanneke plotseling in zijn slaap overleden. We zingen nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande uit Weerklank lied 155 alle versen, een lied over mijn verlosser die aan het kruis hangt. En dat zingen van lied 155 is een gelegenheid in stilte een zegen te vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u jullie een gezegende gedienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, was eigenlijk ook de bedoeling dat we Psalm 22 vers 1, 3 en 4 als voorzang zouden zingen, maar dat kunnen we nu wel doen en dan vervolgens ook Psalm 69 vers 1, 4 en 9 zingen. Dus we zingen eerst Psalm 22 vers 1, 3 en 4 en vervolgens zingen wij van Psalm 69 de versen 1, 4 en 9. Het is mooi als je het aantal twee psalmen na elkaar zingt, hoe je daarin het lijden van Christus ook terugziet. In psalm 22, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat de Heer Jezus heeft uitgeroepen aan het kruis. En want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. In psalm 69 vers 4, waarin het gaat, waar we ook terugvinden als de Heer Jezus de tempel reinigt. En dan vers 9, bij al mijn smart nog hebben zij nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs wanneer de dorst mijn lippen samen doet kleven. En zo verkondigen de psalmen ons al Christus onze Heere. We willen nu belijdenis doen van het geloof met de woorden van artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna zingen wij uit weerklank lied 154. Lied 154 uit weerklank. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is onder ede naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening. Door zichzelf aan het kruishout op te offeren en zijn kostbaar bloed te vergieten tot reiniging van onze zonden. Zoals de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf op de Zoon van God gelegd is, opdat wij vrede zouden hebben. En dat wij door zijn wonden genezen zijn. Dat hij als een lam ter dood geleid is onder de misdadigers gerekend. En als een misdadiger veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan betaald wat hij niet geroofd had. En heeft geleden rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, zowel in zijn lichaam als in zijn ziel. Hij ervoer de verschrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet gelijk werd aan druppels bloed die op de aarde vielen. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft dit alles geleden tot vergeving van onze zonden. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij niets anders weten dan Christus en die gekruisigd. Wij achten alles voor drek om de uitnemendheid van de kennis van onze Heer Jezus Christus. Wij vinden alle vertroosting in zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of te bedenken om ons met God te verzoenen dan alleen dit ene offer eenmaal gebracht, waardoor de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is de reden waarom hij door de engel van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd is, omdat hij zijn volk zou verlossen van hun zonden. Amen. Laten we samen bidden. Ja, Heere, zo komen wij met dankbaarheid tot U. U, o Heer Jezus, die U zelf gegeven hebt tot in de dood aan het kruis. Geleden hebt tot in de allerdiepste diepten. De diepte van de duisternis waarin U het uitriep. Mijn God, waarom hebt U mij verlaten? En zo hebt U zichzelf overgegeven tot in de hel. Daar waar de God verlatenheid is. Daar waar God niet is. En zo hebt U de straf gedragen die wij hebben verdiend. Zodat wij altijd met God mogen leven tot in alle eeuwigheid. We danken U, Heer Jezus, dat U dat gedaan hebt. En dat wij door het geloof in de gave, Uw gave, mogen delen. En wij danken U, o God en Vader in de hemel, dat het Uw liefste wens was om zo redding te brengen door aan Uw wereld, aan Uw schepping. En dat U zo uit liefde Uw Zoon hebt gezonden. En dat U, o Heer Jezus, in liefde gehoorzaam bent geweest. O drieëne God, U zij alle eer, want door Uw geest laat U het ons verkondigen en past U het toe aan ons hart, zodat we gaan geloven en gaan belijden. Jezus is Heer en Hij is de gekruisigde. En ik weet niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. O God, wij bidden U dat we ook door de verkondiging van vandaag en door het lezen uit de Heilige Schrift en door het zingen en door het bidden ook voor het eerst of eens te meer ons hart aan U zullen geven. Dat we zullen knielen bij het kruis en dat we Heer Jezus zo op U mogen zien. En zo, Heere, al onze zonden en onze straf mogen kwijtraken en ons voor eeuwig verzoend met God mogen weten. Heere, wil zo naar ons omzien en wil ons zo bouwen in het geloof. Heere, wij vragen het van U, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is uit het Evangelie naar Lucas en we lezen eruit het 23e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 56. Lucas 23, vers 33 tot en met 56. We lezen Lucas 23, vers 33. Toen zij op de plaats kwamen, die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden: Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het 6e uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. en de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde midden door. En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman overhonderd zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samengevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan. En zie, daar was een man van wie de naam Jozef was, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet ingestemd met hun voornemen en handelwijze. Hij kwam uit Arimathea, een stad van de Joden, en verwachtte ook zelf het koninkrijk van God. Deze ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. En toen hij het van het kruis afgenomen had, wikkelde hij het in fijn linnen en legde het in een graf dat in een rots uitgehouwen was, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag van de voorbereiding en de Sabbat brak aan. En ook de vrouwen die met hem uit Galilea gekomen waren, volgden en zagen het graf en hoe zijn lichaam erin gelegd werd. En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirren gereed. En op de Sabbat rustten ze, overeenkomstig het gebod. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zingen wij nu samen van Psalm 31, de versen 4, 9 en 11. De Heer Jezus zegt ook: in uw handen beveel ik mijn geest. En dat zijn woorden die we ook terugvinden in Psalm 31. Gemeente, als voorzang en als eerste lied zongen wij vanavond lied 155. Mijn verlosser hangt aan het kruis, hangt ten spot van snode smaders, zoon des vaders. Waar is toch uw almacht thans, waar uw goddelijke glans? Het is al een oud lied, dat doet het taalgebruik al vermoeden. Ik heb het nog op de lagere school geleerd, maar het is nog veel ouder. De dichter van leefde in de 18e en in de 19e eeuw. Het lied is, vermoed ik, vooral gebaseerd op wat er in het evangelie naar Matteüs staat over de kruisiging van de Heer Jezus. Want in wat Lucas erover schrijft, lezen we niet dat Jezus ergens de Zoon van God wordt genoemd. Althans niet in het Leidensevangelie. Maar ook in Lucas lezen we wat het lied zingt, namelijk mijn verlosser hangt aan het kruis, hangt ten spot van snode smaders. Snode smaders, dat zijn boosaardige of misdadige spotters. Boosaardige en misdadige spotters drijven de spot met mijn verlosser, zo zingt het lied. En we horen dat ook in Lucas terug, een schriftgedeelte dat we hebben gelezen in vers 35. En het volk stond toe te kijken en met hen beschimpte ook hun leiders hem. Ze zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is. De uitverkorene van God. En in vers 37. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En 39. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. En we horen alle spotters zeggen dat Jezus zich als de Christus moet bewijzen. Door zichzelf te verlossen van het kruis. Ze zeggen, u bent in onze ogen alleen de Christus als u van het kruis afkomt. Anders bent u ons geloof niet waard. Zou het werkelijk zo zijn? Zouden ze werkelijk in hem geloven als hij van het kruis afgekomen zou zijn? Na de opstanding van de Heer Jezus hoor je helemaal niet van geloof bij de mensen van het Sanhedrin. Hoe dan ook, daarom, het is boosaardige spot om Jezus belachelijk te maken. Want ze willen helemaal niet in hem geloven. Ze willen hem alleen maar kleineren. En terwijl we die spottende woorden horen, horen we op de achtergrond de Satan spreken. De Satan die in het evangelie naar Lucas tot tweemaal toe tegen Jezus zegt, als u Gods zoon bent, en dan zegt, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. En de andere verleiding, verzoeking, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen zal gebieden, zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. Twee van de drie verzoekingen waarmee de duivel Jezus probeert te verleiden. En tot tweemaal toe vraagt de duivel aan Jezus om te laten zien dat hij de zoon van God is. Weet de duivel dan niet dat Jezus de Zoon van God is? Natuurlijk weet hij dat wel. Maar er zit een kwade tactiek achter. En zou Jezus dat gedaan hebben? Zou Jezus aan de verleidingen van de duivel gehoor hebben gegeven? Daarvoor zijn gevallen? Dan zou hij daarmee juist in Satans macht zijn gekomen. Maar Jezus heeft al deze verzoekingen glansrijk doorstaan. We kunnen het lezen aan het begin van het evangelie. Maar hier aan het kruis wordt hij weer verzocht, op dezelfde manier. Niet met de woorden als u Gods zoon bent, maar als u de Christus bent, de koning van de Joden, de uitverkorene van God, laat dan maar zien dat u dat bent. Boosaardige spot van mensen, maar we horen ook de verleiding van de Satan in terug. Het is een allerlaatste poging van de Satan om Jezus alsnog onder zijn macht te krijgen. Te vergeefs. Want Jezus geeft er geen gehoor aan. Jezus verlost zichzelf niet. Bijzonder is dat om dat te lezen. Stel dat mensen ons verleiden. Nou, bewijs maar eens dat je het kunt. Laat het maar eens zien. Dan hecht ik pas echt geloof aan je. Nou, dan is het voor ons toch wel heel lastig om daar niet op in te gaan. We willen graag onszelf bewijzen. Maar Jezus laat zich niet op deze manier. Hij geeft geen gehoor aan de verleidingen. Waarom niet? Allereerst omdat het helemaal niet van de Christus wordt verwacht. Het wordt helemaal niet verwacht van de Christus dat hij van het kruis afkomt. Dat blijkt wel als de Heer Jezus na zijn opstanding uit de doden Kleopas en een andere persoon ontmoet die op weg zijn naar Emmaus. We kennen ze als de Emmausgangers. En ze hadden de verwachting dat Jezus Israël zou verlossen. Maar ze hebben gezien dat hij gestorven is. Al hebben ze ook gehoord dat vrouwen hem hebben gezien en dat het graf leeg was. En engelen zeiden dat hij is opgestaan. Ze zeggen, ja, we dachten dat hij ons verlossen zou. En dan zegt Jezus, o onverstandige en trage van hart, dat u nu hebt geloofd dat wat de profeten gesproken hebben, moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij begon bij Mozes en alle profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Moest de Christus dit niet al zo lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan. De Christus is dus niet degene die zichzelf van het kruis verlost. Nee, de Christus, dat is hij die door lijden in zijn heerlijkheid in zal gaan. Juist in het lijden wordt ons duidelijk dat Jezus de Christus is, de uitverkorene van God, de koning van de Joden. Door zijn lijden gaat hij tot heerlijkheid. Daarom heeft Jezus zichzelf niet verlost. Zou hij dat wel gedaan hebben, dan zou hij de Christus niet zijn. Wat is dat, de Christus? Wat wordt daarmee bedoeld? Dat hij wel de Christus is. Ik denk dat u het eigenlijk allemaal wel weet, maar ik zeg het nog maar een keer. Christus, dat is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias, dat in het Nederlands gezalfde betekent. En in het Oude Testament werd de koning gezalfd als teken dat hij door God apart was gezet voor zijn ambt. En daarbij lezen we bij David dat hij ook de Heilige Geest ontving, dat de Heilige Geest over hem vaardig werd. David werd gezalfd en hij ontving de Heilige Geest. En God had beloofd dat er eens een koning zou komen die herstel zou brengen. Een koning uit het geslacht van David. Een koning die herstel zou brengen van wat door de zonde verwoest was en door de zonde van de mensen is verziekt. En hij zou de relatie tussen God en mensen weer herstellen. Hij zou Israël bevrijden van al hun zonden en de gevolgen daarvan en vervolgens ook de hele wereld daarin meenemen. En degene die dat zou doen, wordt in de Bijbel de Messias genoemd, de gezalfde, de Christus. De Christus is dus degene die door God gezalfd is, apart is gezet om bevrijding te brengen, herstel. Hoe? Nou, dat heeft Jezus dus al gezegd tegen de Emmausgangers. Door zijn lijden en sterven. En dat zien we ook terug in het Oude Testament. En nu lezen we niet in de Bijbel dat Jezus net zoals David tot koning is gezalfd, maar wel dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. En zo werd duidelijk dat Jezus de Messias is, die komen zou, de koning die herstel zou brengen door zijn lijden en sterven. En dat is dus ook de andere reden waarom Jezus zichzelf niet van het kruis heeft verlost. Via het kruis zal Jezus herstel brengen. Langs de weg van lijden en sterven brengt hij verlossing. Jezus komt dus niet van het kruis af, omdat hij de Christus is. En de Christus, die brengt herstel. Alleen door zijn lijden en sterven. Ja, en dat hij herstel brengt, dat blijkt al als Jezus hangt aan het kruis op Golgotha. We hebben gelezen dat hij daar niet alleen hangt. Twee misdadigers zijn met hem gekruisigd. En de ene misdadiger, die gaat met de meute mee en die bespot Jezus ook. Hij zegt, als u de Christus bent, verlos dan uzelf. En hij zegt ook meteen erbij, en ons, want dat zou wel mooi meegenomen zijn. Met andere woorden, als u de Christus bent, dan moet u van het kruis afkomen en dan moet u ons er ook van afhalen. Het opvallende is dat deze man daar helemaal niet door verlost wordt. Maar de andere misdadiger ontvangt wel verlossing. Eerst spreekt hij de andere misdadiger nog aan op zijn gedrag. Het is ten onrechte dat hij met de Heer Jezus spot. Jezus is rechtvaardig, zo zegt hij tegen hem. En hij waarschuwt hem ook. En hij zegt, ja, God zal je ter verantwoording roepen van je misdaden, maar ook vanwege het feit dat je met Jezus hebt gespot. En als hij dat gezegd heeft, dan zegt hij, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En daarmee brengt hij tot uitdrukking allereerst dat Jezus voor hem de koning is. De gezalfde, de Messias. Want hij heeft het over het koninkrijk waarin Jezus zal komen. Maar we horen er ook in terug dat hij gelooft dat het met Jezus niet afloopt na zijn dood. Hij zal zijn koninkrijk binnengaan. Het koninkrijk van de beloofde Messias, waarin alles wat door de zonde is verwoest, weer is hersteld door hem. De misdadiger wil daar met Jezus zijn. En daarom zegt hij, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En het antwoord luidt, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En als Jezus het over het paradijs spreekt, dan denken we onwillekeurig terug naar het begin wat in het begin van de Bijbel staat daarover. De Hof van Eden, waarin de mens voor zijn zondeval in vrede met God en met zijn naaste leefde. En in vrede ook met de schepping. En Jezus zegt tegen de misdadiger, vandaag zul je weer terug worden gebracht in de toestand van herstel. Je zult weer teruggebracht worden in herstel van de relatie met God. Je zult weer teruggebracht worden in de ruimte waarin alles goed is. Waarin het goed is tussen God en mensen en de schepping. Jezus zegt tegen hem, jij zult niet ten onder gaan vanwege je zonde. Vanwege het feit dat je een misdadiger bent. Maar je zult worden opgenomen in Gods heerlijkheid. De plek van de rechtvaardigen, waar alle mogen zijn die in hem geloven. Niet in de hel. Als hij sterft, zal deze misdadiger mogen leven in Gods heerlijkheid. Het is aangrijpend om dat te zien. In de voorbereiding werd het ook aangereikt in de boeken die ik las. Hoe aangrijpend dat ook is, dat de andere misdadiger schold. En hij zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Hij spotte met Jezus. Hij wilde natuurlijk ook verlost worden. Verlost uit zijn benarde positie. Verlost worden van de dood. Maar hij geloofde niet in Jezus. En hij werd niet verlost. Hij zou alleen in hem geloven, zei hij, als Jezus hem van het kruis zou afkomen halen. Ja, zou hij dan echt geloofd hebben in Jezus? Zou hij echt verlangd hebben naar herstel, naar het koninkrijk van God? Hij werd niet verlost. Maar die andere wel. Die andere misdadiger, die wel gelooft in Jezus. Voor wie het kruis geen obstakel is om te geloven dat Jezus verlossing kan schenken. Het kruis is voor deze man geen obstakel. Hij gelooft dat Jezus als de gekruisigde hem kan verlossen. En als de gekruisigde spreekt Jezus hem inderdaad ook woorden van verlossing. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En daaruit blijkt dat Jezus de Christus is. De Christus die moest lijden om zo in zijn heerlijkheid in te gaan. De Christus die moest lijden om redding te brengen. Niet alleen deze man, niet alleen de man die aan het kruis stierf, of aan het kruis met hem hing, maar ook het God geldt ook voor alle anderen die in hem geloven. Het was die ene man die in hem geloofde, die met hem gekruisigd was. Zo neemt Jezus allen die in hem geloven mee in zijn heerlijkheid. Sommige mensen het wel een ergernis, dat kruis. Het kruis, het, mensen hebben er moeite mee. Waarom moest Jezus nou langs die weg verlossing brengen? Waarom moest hij sterven? Sommige mensen vinden het ook wreed. En zeggen dat ook. Dan is God dan niet bloeddorstig dat iemand moet sterven aan het kruis om verlossing te brengen. Dat hij moet sterven voor de zonde van de wereld. Dan wordt het kruis een ergernis. Maar als het kruis een ergernis voor ons wordt, dan wordt Jezus niet onze verlosser. Want dit is de weg die hij moest gaan. We hebben dat te aanvaarden en we mogen het in dankbaarheid aanvaarden. Dat God langs deze weg verlossing wil schenken. En waarom moest hij sterven? Ja, dat is de weg die God al zo heeft voorzegd. We lezen het ook in Jesaja 53. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. God kan de zonde niet door de vingers zien. Hij kan de zonde niet ongestraft laten. Maar in plaats van dat hij de mensen straft, straft hij zijn zoon in onze plaats. En draagt hij de straf die wij hebben verdiend voor onze zonde. God is een rechtvaardig en heilig God. Hij kan onze zonde niet aanzien. Hij kan met onze zonde niet verder met ons. Die zonde die moet de weg worden gedaan. Daar moet voor worden betaald. Daar moet voor worden geboet. En Jezus is degene die dat doet. In onze plaats. Als wij in hem geloven. Er moet een offer worden gebracht. Zoals er in het Oude Testament ook offers werden gebracht. Offers van dieren. Maar die waren niet voldoende, lezen we in de brief van de Hebreeën. Alleen het kostbare bloed van Jezus Christus kan ons reinigen van alle zonden. Ja, dan heb ik het ineens ook over ons. Omdat Jesaja het over ons heeft. Omdat het in de Bijbel ook zo staat. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Maar ook heb ik het over ons. Omdat het verhaal niet op een afstand voor ons moet blijven. Dat wat er gebeurd is op Golgotha, waar we het over hebben gehad. Wat we hebben gelezen, zoals Lucas dat voor ons beschreven heeft. We hebben gehoord dat de Heere werd bespot. Maar dat hij er geen gehoor aan gaf. Hij bleef aan het kruis, want dat is wat de Christus moest doen. Maar aan het kruis schonk hij verlossing. Aan de misdadiger die in hem geloofde. Omdat hij ook voor diens overtredingen de straf had gedragen. Maar het gaat niet alleen om wat Jezus toen heeft gedaan. En wat er toen gebeurde met die ene man. Het is niet een mooi geschiedenisverhaal, een mooi schilderij waar we naar kijken en waar we ons over kunnen verwonderen en ons kunnen verheugen over het feit dat die ene man wel werd verlost. Maar het gaat natuurlijk ook om ons. En daarom wordt het ons ook verteld. Zodat ook wij in Jezus zullen geloven. Zoals die man die met hem gekruisigd was. Dat we ons in geloof tot Jezus wenden. En in geloof bij hem blijven. Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Laat mij delen in de vrucht van uw lijden en sterven. En red mij. Neem mij mee door uw lijden heen in uw heerlijkheid. Daar komt het op aan. Dat we ook beleiden en geloven, Jezus is voor ons gestorven. En dat we dan ook het antwoord aanvaarden. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat we ons dat ook toe-eigenen. Dat we het ook aanvaarden dat Jezus deze weg ook voor ons is gegaan. Dat hij ook voor ons heeft geleden, gestorven is en begraven. Is neergedaald tot in de hel en uiteindelijk ook is opgewekt uit de doden. Dat we ons dat toe-eigenen. Hij voor mij, zoals het avondmaalsformulier zegt, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kent u dat, gemeente? Hebt u zich het lijden van Jezus Christus al zo toegeëigend? Hebt u het al gezegd en beleden? Dat heeft hij voor mij gedaan? Ja, zegt u, kan ik dat zomaar zeggen? Nee, niet zomaar. Maar hebt u zich in geloof tot hem gewend? En het gezegd, Heere, gedenk mij. Zie mij aan met al mijn zonden en mijn ongerechtigheid. Zie mij aan in mijn verlorenheid. Ik kan het voor God niet goed maken. Ik heb het volledig verprutst. Ik zie geen enkele uitweg meer. Alleen u bent mijn uitweg. Bent u zo al tot Christus gegaan? En hebt u zich zo ook aan hem overgegeven? Heere, gedenk aan mij. Jezus hangt daar aan het kruis en hij roept u. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe, in geloof, geef je aan mij over. En als Jezus daar dan hangt aan het kruis, dan kun je toch niet zeggen, ja, maar weet je, dat vind ik allemaal wel een beetje te vreed hoor. Dat vind ik nou eigenlijk helemaal niet zo goed, ik vind dat niet zo'n goed verhaal. Als Jezus daar hangt aan het kruis, zichzelf heeft overgegeven tot in de dood, als hij gegaan is in de diepte van de hel, Als hij in de wereld is gekomen om ons van de zonde te verlossen, het probleem van de zonde weg te nemen, en daarvoor gestorven is, en daarvoor geleden heeft. En je zegt van ja, dat vind ik eigenlijk niet zo'n mooi verhaal. Natuurlijk, het is ook heel wat er gebeurt. Het gaat ook heel ver. Het is niet voor niets dat een lied zingt, liefde was het onuitputtelijk toen de levensvorst op aarde zijn bloed voor ons vergoot. Het gaat alle verstand te boven. Het is ontzaglijk diep. Maar het is de liefde, de diepe liefde van Christus waarvoor hij voor u hangt aan het kruis en u roept. Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dan kunnen we nog zoveel vragen hebben. Maar moeten we dan niet aanvaarden wat Jezus ons schenken wil? Wat God ons in Jezus schenken wil? We moeten het niet op afstand blijven bekijken. Maar het gaat erom dat wat daar aan het kruis is gebeurd zo'n 2000 jaar geleden betrekking krijgt op ons eigen leven. Hij heeft zich voor mij, voor ons gegeven. Zodat we niet alleen het eerste couplet kunnen zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis, hangt ten spot van snode smades, zoon des vaders, waar is dan uw almacht thans, waar uw goddelijke glans. Maar dat we ook het tweede couplet kunnen zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege. Mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij en zijn sterven zaligt mij. En dan wordt het lied ineens ook een heel persoonlijke, voluit persoonlijke belijdenis. Mijn verlosser hangt daar aan het kruis vanwege mij. Vanwege mijn zonden en vanwege mijn schuld die de vloek over mij hebben gebracht. Want in de wet van God staat dat een ieder die zich niet houdt aan alles wat erin geschreven staat, vervloekt is. Dat betekent, die kan niet meer bij God horen. En van die vloek maakt Jezus mij vrij door zijn lijden en sterven. Door mijn vloek op zich te nemen. Want er staat ook in de wet van God dat ieder die aan een hout hangt, vervloekt is. En zo heeft Jezus mijn vloek op zich genomen en is ermee de dood ingegaan. En zo heeft hij mij van mijn vervloeking gered en is zijn dood mijn zaligheid, mijn redding geworden. Dat is de belijdenis van het lied. Het is nodig dat we dat ook zelf belijden. Het is nodig dat we zo in Jezus geloven en ons zo tot hem keren. En dan zullen wij, en daar hoeven we ook niet aan te twijfelen, net zoals de misdadiger aan het kruis, verlossing vinden. Verlossing door hem die voor onze zonde gekruisigd is. En daarom aan het kruis is gebleven. Verlossing door zijn dood, waarin ik met Christus gestorven ben, zodat ik ook met hem opsta in een nieuw leven. Een leven in zijn heerlijkheid, waartoe hij is ingegaan door zijn lijden. Jezus is de Christus die ons verlost door zijn lijden. Lijden onder de pijnen van het kruis. Lijden onder het spot van mensen en van de boze. Lijden om mij te verlossen van mijn zonde. En zo is de Christus mijn verlosser, die voor mij aan het kruis hing, mij ten zegen. Amen. Wij zingen samen lied 152. Laten wij samen de Heere danken en voorbeden doen. O God van alle genade, wij danken u voor uw liefde zo oneindig groot, dat u voor ons, die het niet verdienen, uw Zoon hebt gegeven, die voor ons zijn kostbaar bloed vergoot. Wij danken u, o God, voor de reiniging van ons hart en van onze zielen, van heel ons leven, zodat wij gereinigd en geheiligd voor u mogen staan, door het bloed van het Lam dat onze zonde op zich nam. O God, wij danken u voor uw genade. Heere, liefde Gods, die elks beminnen eindeloos te boven gaat. En wij bidden u, laat die liefde ook in onze harten mogen binnendringen. Voor het eerst of eens te meer. Heer, dat we zo bouwen op de grondslag die u zelf hebt gelegd, namelijk onze Heere Jezus Christus, die voor ons heeft geleden, die voor ons is gestorven en die ook voor ons is opgestaan, zodat wij met hem gestorven zijn en opgestaan zijn in een nieuw leven door het geloof in hem. O God, laat die liefde dat u uw eigen Zoon hebt overgegeven en hem niet voor ons hebt gespaard, onze harten mogen doordringen. Heere, keer op keer, laat er voor het eerst bij bepaald mogen worden en voor het eerst van mogen leven als dat nog niet is gebeurd. Maar ook, Heere, geef dat we er ook steeds weer bij bepaald blijven worden, zodat we, Heere, dicht bij u blijven leven, niet in vertrouwen op eigen kunnen en op eigen veronderstelde heiligheid, maar op grond van het offer dat Jezus Christus voor ons bracht. Ja, Heere, zo hebt u ons in hem verzoening met u geschonken, waardoor we u ook mogen aanroepen als Vader in de hemel. En in dat geloof, Heere, bidden we u ook dat u bij ons zult zijn in al onze omstandigheden, ook bij de wereld waarin wij leven. De wereld die uit duizend wonden bloedt, de wereld waarin zoveel onrecht wordt bedreven. De wereld waarin de duisternis nog steeds aanwezig is en de Satan rondgaat als een brullende leeuw op zoek wie hij kan verslinden. Zoveel onrecht, zoveel veel haat, liefdeloosheid. O God, wij bidden u om uw ontferming over deze wereld. We bidden u ook dat er gerechtigheid mag zijn. Maar Heere, dat ook mensen rechtvaardig mogen worden door het geloof in de Heere Jezus Christus. Want alleen als de geest van Christus ons vervult, dan zal ook de vrucht van de geest in ons groeien. Heere, en zo bidden we ook dat u door uw geest ook mensen tot geloof zult brengen. Bidden we ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. Ver weg en dichtbij, ja ook hier in IJsselstein. Opdat mensen ook zich net zoals die misdadiger aan het kruis zich tot Jezus mogen wenden. En zo hun hoop op hem mogen stellen. En zo ook met vertrouwen de toekomst tegemoet zullen zien. Zoals de Heer Jezus ook zegt. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dan bewandelen we een opgaande weg. Een opgaande lijn. Ook al zien we daar soms in ons leven, in ons eigen leven niets van. Of in de wereld niet. Maar uw koninkrijk zal komen. Wij bidden u ook om de komst van uw koninkrijk. Heer, wij bidden u zo ook voor elkaar. En we denken in het bijzonder aan Martien en Hanneke van der Zwan. Als Hanneke's vader afgelopen zondag is overleden. Wij bidden u om troost en kracht voor hen en voor hun gezin. Voor de moeder van Hanneke en voor alle anderen. Alle familie, andere familieleden die zo plotseling geconfronteerd zijn met dit grote verlies. Heere, draag hen, ontferm u over hen, geef kracht en troost, ook, ja, in het allermeest ook door het evangelie van vertroosting. Heere, wij bidden u zo voor hen, om uw zegen en om uw zorg. Heere, wees zo met ieder van ons, ga met ons, als we van hier gaan, wees ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Heere, zie zo op ons neer in gunst en in liefde. En dat niet omdat we dat verdiend hebben, maar schenk het ons uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Mag ik nu de collecte bij u afkondigen? De eerste gave is voor de Stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde voor de instandhouding van de eredienst. U kunt uw gave geven via de bekende digitale mogelijkheden bij de uitgang. En bij de uitgang. Ons slotlied is lied 149, de versen 1, 5 en 6. 1, 5 en 6 van lied 149. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.